Welkom bij Radio Swammerdam. Vandaag is de eerste uitzending van een nieuw seizoen interviews met wetenschappers. Vandaag geen heel gezellig onderwerp. We gaan het namelijk hebben over genocide. Maar wees vooral niet bang. Het belooft een heel interessant kijkje in de genocidestudies te worden. Mijn naam is Anke Spekman en co-presentator vandaag is Joost Hingen Hoes. Joost, bij het woord genocide, waar denk jij dan aan?
Ja, ik denk niet zozeer aan het concept zelf. Daar denk ik niet zoveel over na. Maar meer aan historische gebeurtenissen. En dan zijn mijn eerste associaties de Shoah en Srebrenica, denk ik.
Ja, ja. Nou, vandaag de gast is hoogleraar Holocaust en genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam. En ook senior onderzoeker aan het NIOD, Oer Ungur. Welkom.
Dankjewel.
Afgelopen donderdag was je oratie. Hoe was het?
Minder spannend dan mijn promotie, eerlijk gezegd. Want in een promotieplechtigheid krijg je nog vragen en word je een beetje op de proef gesteld. Maar bij een oratie, ja, je loopt binnen, je geeft die lezing en dan loop je weg. Maar het was toch leuk om in de aula te staan en om fysiek vrienden en gasten te kunnen ontvangen. Dus dat was erg leuk.
Ja, er was wel wat mogelijk, ondanks corona nu met de maatregelen.
Ja, je kan de aula niet volpakken natuurlijk met mensen. Maar er waren wel een stuk of 80 mensen. En ik hoop dat het interessant was voor ze. Er was ook een livestream.
Ja, ik heb de livestream teruggevonden op het internet. Dus zeker een aanrader ook voor de geïnteresseerden. Ja. In de titel van de leerstoel zit Holocaust en genocide. Is er een reden dat de Holocaust apart wordt benoemd?
Ja, de Holocaust is een genocide. Een van de meer recente boeken over de Holocaust heeft de titel The Final Solution, A Genocide. En het sleutelbegrip eigenlijk in die titel is het woord A Genocide. Dus daarmee maak je eigenlijk de Holocaust het voorbeeld van genocide en plaats je het eigenlijk naast alle andere genocide in de geschiedenis, waar natuurlijk helaas heel veel voorbeelden van zijn. Dus conceptueel gezien is de Holocaust een genocide. En het begrip genocide is ook voortgekomen uit de Holocaust. Omdat Raphael Lemkin, de uitvinder van het concept, was een Pools-Joodse jurist. En in 1900 geboren, heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Holocaust, veel familieleden verloren. Maar ook al voor de Holocaust was hij bezig met nadenken over hoe kunnen we eigenlijk dit probleem begrijpen. En hoe kunnen we hier vanuit het perspectief van internationaal recht iets aan doen? En hij heeft toen natuurlijk ook onder invloed natuurlijk van het verlies van zijn familieleden in de Holocaust, heeft hij het begrip gemunt. Het begrip genocide komt voort uit de Holocaust.
Ja, Lemkin die heeft dat begrip gemunt. En kan jij een definitie geven van genocide?
Ja, de meest bondige definitie bestaat uit drie woorden. De georganiseerde vernietiging van een groep.
Oké, georganiseerde vernietiging van een groep.
Ja.
En waar moet ik dan aan denken? Hoe grootschalig is dat?
Nou, die drie termen die kan je natuurlijk uitpakken. Hè? Dus genocide is altijd georganiseerd allereerst. Dus het is niet toevallig of het is niet per ongeluk dat die mensen worden uitgemoord. Maar het is doelbewust georganiseerd. Het wordt vaak ook op een complexe manier georganiseerd. Hè? Dus met betrokkenheid van het staatsapparaat of van verschillende aspecten van het staatsapparaat. Dus die organisatie is eigenlijk vormt de kern van wat genocide eigenlijk is. En dan heb je natuurlijk vernietiging. Vernietiging kan fysieke vernietiging betekenen. Maar hoeft dat niet altijd te zijn per se. Dus als ik kijk naar het lot van de Noord-Amerikaanse Indianen, de Indigenous Peoples, of naar de Aboriginals in Australië, dan zijn ze natuurlijk deels hun samenlevingen zijn verwoest. Maar een groot aantal daarvan is ook gedwongen geassimileerd. Dus door gedwongen afstand te doen van de cultuur, van de taal, van de gebruiken. Daarmee vernietig je ook een cultuur eigenlijk, zonder per se bloed te doen vloeien.
Ja, dus deze eigenlijk culturele vernietiging is ook genocide.
Ja, is zeker ook een vorm van genocide, omdat genocide, dus de derde term van de definitie van een groep. In genocide is het heel belangrijk dat de groep als groep wordt aangepakt. Dus je pikt niet individuen eruit omdat ze iets hebben gedaan. Nee, het is een categorische aanval op een groep als groep. En wat voor soort groep dat is, dus bijvoorbeeld een etnische groep zijn, of het kan een religieuze groep zijn, maar het kan ook een seksuele groep zijn. Denk bijvoorbeeld aan homoseksuelen tijdens de Holocaust. Maar dat kan bijvoorbeeld ook een politieke groep zijn. En daar zijn dus heel veel voorbeelden van. En de uitdaging in genocide studies is hoe kunnen we die verschillende en uiteenlopende vormen van vernietiging vergelijken, begrijpen en analyseren.
Oké, en dus uiteindelijk aan wat voor geweld moet ik denken bij genocide?
Ja, bij veel mensen ontstaat natuurlijk een beeld van greppels, waar mensen worden geëxecuteerd met een schot, met een nekschot bijvoorbeeld, dat ze daarin worden gegooid. En ja, ook vanwege de beeldvorming in de film bijvoorbeeld, er zijn dit soort ideeën over genocide zijn wijdverspreid. En daar is natuurlijk ook veel voor te zeggen. In de Holocaust zijn dus bijvoorbeeld meer dan 1 miljoen Joden zijn niet vergast, maar zijn geëxecuteerd in de open lucht. Moesten zich uitkleden en in greppels gegooid. Bijvoorbeeld in Babi Yar, 1941.
In Oekraïne.
In Oekraïne, in Kiev. Ja. 33.000 doden, slachtoffers. Maar, en het geldt bijvoorbeeld ook voor het Stalinisme. Ook veel mensen daarin zijn geëxecuteerd en in greppels gegooid. Massagraven. Srebrenica is natuurlijk op die manier uitgevoerd. Genocide kan ook andere vormen aannemen. Bijvoorbeeld door de grootschalige vernietiging bijvoorbeeld van de eigenlijk van het burgerlijk leven bijvoorbeeld in een bepaalde samenleving. Dus dan denk ik bijvoorbeeld aan de Aboriginals, wat een heel goed voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld als er een oorlog woedt, of een burgeroorlog, en een van die partijen heeft als doelwit niet alleen het leger van hun vijanden, maar dat ze ook bijvoorbeeld op grote schaal de burgers, de achterban, de civiele achterban van zo'n groep aanvallen, dan kan dat ook leiden tot grootschalige misdaden tegen de menselijkheid die zo systematisch kunnen worden dat het leidt tot genocide. Dat kan zeker ook.
Oké. U noemde net ook even misdaden tegen de menselijkheid. Kunt u dat al toelichten? Is dat altijd, wat valt daar allemaal onder? Is dat onderdeel van genocide of een soort overkoepelende term?
Ja, we hebben sinds het Nuremberg-tribunaal natuurlijk een soort een proliferatie gezien eigenlijk van verschillende concepten. Nou, we hadden natuurlijk al de conventies van Genève, dus oorlogsmisdaden bestond al. Misdaden tegen de menselijkheid, dus het doelbewust aanvallen van mensen die geen wapen dragen. Dus ongewapende burgers. Daarbij is ook een groot scala aan geweld, zoals folter bijvoorbeeld, als martelen van mensen, of bijvoorbeeld het belegeren van steden, of het bestoken van burgerdoelen met zware wapens. Dat zijn allemaal misdaden tegen de menselijkheid. Maar dat zijn natuurlijk vooral gevallen. En een van de belangrijkste onderscheiden die we moeten maken is tussen genocide, wat een proces is, een proces dat over een langere periode, 1 jaar, 2 jaar, 3 maanden, 5 jaar, voortschrijdt, versus gebeurtenissen die bijvoorbeeld op 1 dag kunnen gebeuren. Of 1 of 2 dagen kunnen gebeuren. En dus dat onderscheid tussen een gebeurtenis en een proces, dat is eigenlijk het belangrijkste onderscheid tussen bijvoorbeeld misdaden tegen de menselijkheid en genocide.
Ja, genocide is niet 1 gebeurtenis, het is een proces.
Een proces van doelbewuste vernietiging, ja.
Van doelbewuste vernietiging. En is er dan een soort wetmatigheid te vinden in dat proces?
Ja, dit is een van de belangrijkste uitdagingen, zoals ik al zei. Hè. Dus als je kijkt naar een samenleving als Rwanda bijvoorbeeld. Hè. Dus Rwanda, een klein Centraal-Afrikaans land. Voornamelijk bewoond door Hutus en Tutsis. Meerderheid van Hutus, minderheid van Tutsis. Dat is voor de genocide allemaal. Wat heeft zo'n samenleving eigenlijk gemeen met bijvoorbeeld Joegoslavië in de jaren 90? Een heel andere culturele context, heel andere politieke context, andere maatschappelijke structuren. Dus wij proberen dus in ons onderzoeksveld niet alleen de casussen apart te begrijpen en te analyseren, maar ook vergelijkingen te maken. En een van de dingen waar we naar kijken bijvoorbeeld is de vervlechting van extreme macht en extreme ideologie. Nou, als die twee bij elkaar komen, dan kan het heel fout aflopen. En dat zie je ook inderdaad terug als wetmatigheid, als je het zo wil uitdrukken, in heel veel genociden. Hè. Dus je hebt vaak een politieke groepering met een extreme ideologie. Dat bestaat in veel samenlevingen. Maar op het moment dat die de alleenheerschappij grijpen, door middel van een staatsgreep bijvoorbeeld, dan zijn er echt serieuze problemen. Want dan kunnen ze namelijk hun agenda, hun programma van uitsluiting, van discriminatie, maar soms ook van veel meer gewelddadige middelen, kunnen ze uitvoeren. En dat is wel een van de belangrijkste vergelijkende aspecten van genocide.
Ja, dus de extreme macht in combinatie met die ideologie. Dus dat de ideologie ook echt daadwerkelijk grip heeft op, ja, op de maatschappij.
Ja.
Ja, om nog even terug te komen op wat precies genocide is. We hadden het al even kort over die culturele vernietiging. Nu dacht ik ook hongersnoden als de Oekraïense Holodomor of de Irish Famine. Zijn dat ook genocides?
Ja, dus om nog maar even terug te komen dus op het stereotype beeld dat mensen hebben van genocide als massa-executies in de open lucht. Maar genocide kan ook andere vormen aannemen. Dus bijvoorbeeld een massa-deportatie. Stel je voor dat je een etnische groep ontwortelt, deporteert naar Siberië. En in dat proces komt 60% van zo'n bevolking, burgerbevolking, komt om. Nou, dat is ernstig genoeg. En dat moet zeker ook in het veld van genocide-studies worden bediscussieerd. En hetzelfde geldt voor zo'n opgelegde hongersnood. Hè. Dus we denken vaak, hongersnoden komen door een mislukte oogst of de klimaatverandering, et cetera. Dat is allemaal waar. Maar er zijn een aantal voorbeelden in de geschiedenis. Het meest bekende is natuurlijk Stalins opgelegde hongersnood aan de Oekraïne. 1932-33. Waarin hij dus heel simpel, hij sloot het land af. Hij exporteerde graan en brood uit het land. En belette de import van graan naar de Oekraïne. Nou, als je dat lang genoeg volhoudt, dan kan je erop rekenen dat er veel mensen gaan omkomen. En er zijn heel veel mensen bij omgekomen. Miljoenen mensen zijn erbij omgekomen. We weten niet precies hoeveel. Maar zeker de aantallen zijn tenminste 3-4 miljoen mensen waar we het over hebben. Hè. Dus er is geen kogel afgevuurd. Er is niemand gedeporteerd, maar er zijn wel grootschalige mensen omgekomen. En dit bovendien, zo iemand als Stalin die dan bijvoorbeeld telegrammen kreeg uit Oekraïne van, ja, kameraad Stalin, we hebben niet genoeg te eten hier. De mensen komen om, dus kunt u misschien wat meer graan sturen. Of iets te eten sturen. En dus ondanks dit soort waarschuwingen is hij blijvend doorgaan met die blokkade eigenlijk van die Sovjet-republiek. En dat leidde dus tot talloze slachtoffers. En dat is duidelijk doelbewust, duidelijk gericht tegen Oekraïne. En duidelijk met een buitengewoon dodelijke afloop.
Oké, ja. Dus wat ik hieruit opmaak is dus genocide gaat niet alleen puur om het fysieke geweld dat we misschien denken. Dus mensen in de greppel neerschieten, om het zo maar te zeggen. Maar het kan ook op andere manieren uitgevoerd worden. Is de vraag wat is genocide is ook een juridische vraag.
Ja, absoluut. Raphael Lemkin, waar trouwens een straat naar is vernoemd in Amsterdam. Okay. In Zuidoost, daar is een Raphael Lemkinstraat. Raphael Lemkin was een jurist. Dus hij dacht vooral juridisch. Zijn denkkader was vooral juridisch. En voor hem was dat begrip, wat voor hem belangrijk was, was het erkennen van het feit dat een groep als groep werd aangevallen. Dus voor Lemkin was vooral de rechten van de groep stonden boven de rechten van het individu. Dat is een hele andere manier van kijken naar zo'n misdaad. Dus voor de Holocaust voor hem bijvoorbeeld is niet 6 miljoen keer de individuele moord op één Jood, maar is een aanval op het Jodendom als geheel. En dat is natuurlijk iets waar je bijvoorbeeld in de juridische definitie van genocide, waar een nadruk wordt gelegd op intentie, dat het niet altijd even makkelijk is om dat te bewijzen. En dat zien we ook. Dat zien we in al die tribunalen, zien we dat ook. Dat mensen ontkennen dat ze die intentie hadden, bijvoorbeeld om Bosnische moslims of om Cambodjanen of om Tutsis om te brengen. En dan is het dus aan het tribunaal, aan de aanklager, om te bewijzen dat hij de intentie wel had. Maar hoe doe je dat dan?
Ja, dat is een goede vraag. En uiteindelijk, bent u er fan van om je af te vragen van is iets wel of geen genocide? Is er intentie of niet?
Intentie is wel een belangrijk concept om over na te denken. Maar ik ben niet zo'n fan van als mensen vragen bijvoorbeeld, nou, was dit genocide of niet? Weet je, alsof het een lichtknopje is, dat of aan of uit kan zijn. Dus of 100% of 0%. Op die manier moeten we niet nadenken over genocide. We moeten meer nadenken over genocide als een soort dimmer. Dus het kan meer genocidaal zijn en het kan minder genocidaal zijn. En dan is dus de aanvullende groep is belangrijk, de intentie is belangrijk. Maar intentie is heel moeilijk om te onderzoeken. Want weinig politieke leiders die genocide hebben gepleegd, zullen met zoveel woorden opschrijven. Ik heb echt de intentie om deze groep met wortel en tak uit te roeien. Het komt meer, die intentie kan je veel beter begrijpen. Of je kan extrapoleren van wat er gebeurt on the ground. En dat kan je dus contrasteren met wat zo'n leider wist. En dan kan je eruit afleiden dat hij of die intentie gehad moeten hebben. Of wat ook wel eens voorkomt, is dat een lager geplaatste mensen, dat die deserteren bijvoorbeeld, dat ze defecteren. En dat ze zeggen, nou, ik heb een aantal vergaderingen met hem gezeten en hij heeft 100% gezegd, het is een ABC. En dus op die manier moet je het een beetje benaderen. Maar omdat genocide natuurlijk en ook interessant genoeg voor de daders kennelijk schaamtevol is, komen ze er niet openlijk voor uit dat ze die intentie hebben. Onderling misschien wel, in geheime vergaderingen. Maar ook de nazi's bijvoorbeeld hebben dus nooit gewoon openlijk op de voorpagina van een Duitse krant geschreven, weet je wat, we gaan al Joden uitroeien. Dus dat heeft natuurlijk ook andere consequenties, want je kan daarmee dus paniek, paniek zaaien onder de slachtoffers of onder de target group. Maar het heeft ook te maken met het verbergen van je intenties. De genocide is vaak, wordt vaak geheim, op een geheimzinnige manier gepleegd en georganiseerd.
Op een geheimzinnige manier, maar wat voor geheimzinnigheid hangt er dan over? Wat kan ik me daarbij voorstellen?
Nou ja, bijvoorbeeld het feit dat de intenties of het geweld wordt pas duidelijk voor de slachtoffers als het daadwerkelijk wordt gepleegd. Bijvoorbeeld de bouw van een vernietigingskamp wordt niet maanden van tevoren aangekondigd. Wordt geheim gehouden, ook binnen bijvoorbeeld de nazi-bureaucratie. Als je kennis had van het bouwen van die kampen, bijvoorbeeld in Aktion Reinhardt, om een voorbeeld te geven, dan was je, zoals dat heet in het Duits, een geheimnisträger. Dus je droeg een geheim met je mee, dat mocht je niet aan andere mensen vertellen. Omdat dat anders de efficiëntie van de vernietigingscampagne zou kunnen als een soort risicofactor zou kunnen optreden.
Dus er was een selecte groep mensen die ervan.
Een selecte groep mensen weten ervan. Die bijeenkomsten zijn bijna altijd geheim. Dus ook neem iemand als Milosevic. Heeft in zijn rechtszaak dus altijd
de Servische leider.
Servische leider, inderdaad, hè, tijdens de jaren 90. Is opgepakt, is naar Den Haag gebracht, in het Joegoslavische tribunaal. Heeft geprobeerd hem te berechten. Hij is overleden voordat hij is veroordeeld. Maar heeft bijvoorbeeld altijd ontkend dat hij die intentie had. En heeft ook altijd ontkend dat hij bijvoorbeeld het geweld in Bosnië of in Kroatië heeft georganiseerd. Maar ja, we weten van lager geplaatste officieren die gewoon openlijk voor zijn uitgekomen, of die een deal hebben gemaakt met de aanklager, dat hij zeker wel die intentie had. Dus op die manier moet je het eigenlijk proberen te benaderen.
Ja, interessant.
Ik ga ervan uit dat het met het oog op de Holocaust, dat het intentieprobleem, zo gezegd, dat het een probleem was voor de slachtoffers, maar niet voor genocidestudies. Want op basis van Aktion Reinhardt en de Wannsee-conferentie is het voor jullie geen punt, neem ik aan.
Nee, eigenlijk niet. Maar stel je voor, dus dat, even als alternatief scenario, dat in 1945, dus dat de nazi's bijvoorbeeld al hun archieven hadden verbrand. Dus dat we geen enkel document hadden van de kampen. Dat had je natuurlijk de fysieke en ja, natuurlijk de fysieke het bestaan van de kampen natuurlijk. Je kon er gewoon in rondlopen. En sommige van die kampen, zoals Majdanek, ja, die waren min of meer nog steeds functioneel. En je had natuurlijk de ooggetuigenverklaringen, et cetera. Maar je had dus niet op papier een bevel op geen enkel niveau van we gaan nu deze slachtoffers gaan we nu uitmoorden. Niet op Europese schaal en ook niet op lokale schaal. Dus bijvoorbeeld zo'n Wannsee-conferentie. Ja, dus, waar dus de beslissing is genomen om alle Joden in Europa uit te roeien. En zelfs buiten Europa. Als we dat document niet hadden gehad. Dat hadden we dus niet kunnen aflezen. De intenties moet je aflezen uit zo'n document. Van waarom schrijven ze het allemaal op? En waarom zo expliciet? Dus, en daar, je kan niet anders concluderen dat die intentie er was. Maar intenties kunnen ook, misschien een belangrijk punt ook, kunnen ook verschillen in de hiërarchie van de daders. Dus lager geplaatste daders hoeven niet per se keiharde antisemieten te zijn, bijvoorbeeld om betrokken te raken in zo'n genocide. Dus veel daders nemen deel aan genocide vanwege heel andere redenen dan die vernietigingsintentie. Zoals privéredenen.
En wat voor privéredenen?
Nou, je hebt mensen die bijvoorbeeld, ja, die genocide ja, of daderschap of in zo'n militie bijvoorbeeld deelnemen. Ja, het is ook een baan.
Weet je? Ja, dus als een baan,
ja. Het is gewoon werk, weet je. Het is werkverschaffing. Als je jarenlang werkloos bent en er komt zo'n militie in je dorp en zegt, goh, wil je meedoen met ons? Krijg je per dag $50 of $100. Dan zeg je, ja, waarom niet? Of een andere reden zou kunnen zijn dat je, dit is in Joegoslavië zijn er een aantal goede voorbeelden van. Van Serviërs bijvoorbeeld lokaal, die in een bepaald dorp niet een pesthekel hadden aan alle moslims, maar wel aan één bepaalde moslim, of aan één familie, of aan één vriendengroep. Dus dat ze dus misbruik hebben gemaakt van de context van het geweld om een persoonlijke conflicten te beslechten. Ja, dus dat is ook voorgekomen. Dus hij heeft niet een hekel aan alle Bosnische moslims, maar nu was wel het moment in 1994... om eens en voor altijd af te rekenen met die mensen van die en die straat of die en die familie. Dus ja, je ziet dus verschillende motieven, dus verschillende intenties op in de hiërarchie.
Oké, okay, ja. Ja, dus dan wordt het eigenlijk een persoonlijk geschil wordt ineens heel groot.
Ja.
Oké, en dan wil ik eigenlijk overgaan, we hebben het net gehad over wat is genocide. Nu wil ik overgaan naar hoe je daar onderzoek naar doet. Hoe doe je onderzoek naar genocide?
Ja, er zijn een aantal methoden en technieken die wij gebruiken in het onderzoeksveld. Uiteraard is archiefonderzoek, dus historisch archiefonderzoek. Dat is heel belangrijk. Of historisch onderzoek in het algemeen. Dus zo'n regime dat genocide pleegt, zoals de nazi's, zoals Stalin. Zoals bijvoorbeeld de Khmer Rouge in Cambodja. Of zoals bijvoorbeeld Suharto in Indonesië. Zij laten een bureaucratie na. Ze laten veel papierwerk na. Dat papierwerk is interessant. Is heel belangrijk om te bekijken. Om te onderzoeken. Als je er toegang toe hebt. Want alleen door goed te kijken naar wat de daders documenteren over hun daden. Kunnen we die daden beter begrijpen. Dus dat is één. Meer historische methoden. Dan moeten we ook sociaal-wetenschappelijke methoden gebruiken. Zoals etnografisch onderzoek. Of oral history. Het interviewen van mensen. Het proberen op die manier te documenteren wat ze hebben meegemaakt. Het interviewen van overlevenden, maar ook van daders en ook van omstanders. Van mensen die nog dader, nog slachtoffer zijn, maar die het geweld hebben gezien. En uiteraard, etnografisch onderzoek kan ook belangrijk zijn. Dus je kan gewoon naar zo'n conflictgebied, als het kan. Het is gevaarlijk natuurlijk, maar er zijn wel antropologen bijvoorbeeld die onderzoek hebben gedaan. Ik geef een voorbeeld. In Congo bijvoorbeeld, de Democratische Republiek Congo. En die daar dus hebben rondgelopen en hebben gekeken. Misschien soms in de directe nasleep van zo'n geweld. Zo'n geweldsproces. Of soms er zelfs ook middenin, interessant genoeg. En die het dus met eigen ogen hebben mogen aanschouwen. En dus notities hebben gemaakt van, volgens mij zit het zo. Over een langere periode. Dus er zijn verschillende methoden om dat te doen. En ze bieden allemaal een interessant en ook uniek perspectief op genocide.
Ja, dan wil ik eigenlijk even beginnen met de historische methode, met het archiefonderzoek. Nou, het lijkt mij best wel lastig dat je materiaal hebt van de daders van dat regime, van ja, die overheid op dat moment die misdaden heeft gepleegd. Hoe krijg je toegang tot zo'n archief?
Dat is ja, niet makkelijk als dat zo'n daderregime of de opvolger van zo'n daderregime nog steeds de macht heeft. En nazi's hebben de macht niet meer natuurlijk, dus dat materiaal ligt allemaal in het Bundesarchief.
Ja.
Daar kan je gewoon heen, daar kan je gewoon onderzoeken. En Duitse archivarissen zullen blij zijn om je te helpen daarmee. Maar dat gaat bijvoorbeeld niet zo makkelijk in Japan. Dus als je in Japan komt en zegt, oh, ik wil dus die misdaden in China onderzoeken, dan wordt niet de rode loper voor je uitgegooid. Nee. Maar. Dus, en hetzelfde geldt, weet ik uit mijn eigen ervaring, in bijvoorbeeld Turkije. De Republiek Turkije is ja, in 1923 gesticht. Is eigenlijk gesticht op een enorm geweldsproces. Namelijk de Eerste Wereldoorlog en de genocide op de Armeniërs. En ik heb dus voor mijn eigen onderzoek jaren geleden heb ik archiefonderzoek gedaan in Istanbul. In de Ottomaanse archieven. En toen ik daar kwam, ja, ik moest me een beetje anders voordoen. Ik moest een beetje... Ik kon niet heel expliciet zijn over het precieze onderzoek dat ik wilde doen, omdat ik dan anders mezelf zou saboteren. Weet je kan wel binnenlopen en zeggen van, goh, ik wil graag alle documenten zien die gaan over de deportatie van de Armeniërs. Maar dan word je er meteen uitgegooid. Dat weten we, omdat er mensen zijn die eruit zijn gegooid. Collega's van ons. En dus ik heb het iets algemener gehouden. Ik heb gezegd, nou, ik ben geïnteresseerd in de context van de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld. Maar wel dus in de tussentijd heel veel documenten ingezien over hoe Armeniërs zijn gedeporteerd. Wie daar bevel voor heeft gegeven. Hoe dat is praktisch is georganiseerd. Ik heb dus een heel goed inzicht gekregen eigenlijk in dat apparaat en de bureaucratie van de vernietiging in het jaar 1915.
Ja, dus dat ligt nog wel in Istanbul in het archief. Dat is niet vernietigd, eigenlijk dat bewijsmateriaal daarvoor.
Nee, het is niet vernietigd, omdat A, er is gewoon heel veel. En B, ik denk ook dat voor archieven, staatsarchieven vooral, het is niet echt gangbaar om officiële stukken van de staat te vernietigen. Al zijn ze dus... op deze manier dus, ja, ze zijn incriminating. Hè? Dus er zit een heel duidelijke criminele context in. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Rusland. Ja, nu moeilijker natuurlijk sinds Poetin. Maar in de periode van Yeltsin, na Gorbachev tot aan Poetin, in de jaren 90 is dat Sovjet-archief opengegaan. En er is echt een vloedgolf aan materiaal is eruit gekomen. Dankzij we nu de misdaden van het Stalinisme gewoon heel goed kunnen begrijpen. Omdat we toegang hebben tot die archieven, ja. Maar bijvoorbeeld van Japan, daar weten we nog niet zoveel van. Of bijvoorbeeld Eritrea, of ik kan andere voorbeelden geven van autoritaire staten. Syrië is daar natuurlijk ook voorbeeld van. Daar hebben we geen toegang. Dus moeten we het met andere methoden doen.
Oké. En... in die archieven komt het dan wel eens voor dat daders letterlijk hun misdaden hebben omschreven of hun intentie hebben omschreven. Dus we hadden het net even over die Wannsee-conferentie. Is dat, als we de Armeense genocide dan nu als voorbeeld nemen, is dat dan letterlijk te vinden in een archief?
Er zijn soms historici, en dat is ook een beetje natuurlijk de droom van historici om een belangrijk archiefdocument te ontdekken.
Ja.
Ja, dat is heel spannend natuurlijk en het is leuk. Omdat je daarmee echt een bijdrage levert aan het debat, hè, aan de literatuur. En er zijn een aantal voorbeelden daarvan. Ik heb zelf een aantal interessante stukken gevonden, bijvoorbeeld in de Osmaanse archieven. Nergens een letterlijk bevel om alle Armeniërs te vernietigen. Omdat ook dat letterlijke bevel wordt zelden en bijna geen enkele genocide met zoveel woorden opgeschreven. Omdat het natuurlijk later tegen zo'n leider kan worden gebruikt. Dus daar zijn zeker voorbeelden van. In de afgelopen paar jaar is het beste voorbeeld daarvan een Australische historica genaamd Jessica Melvin. Die is in Indonesië op zoek gegaan. In Indonesië in 1965 natuurlijk een grote genocide tegen 500.000 nou ja, vermeende communisten. En mensen links van linkse slag. door het regime van Suharto. Daar is nooit excuus voor aangeboden. Daar is nooit een proces van verwerking geweest. En het is ook heel moeilijk geweest lange tijd om onderzoek te doen in Indonesië. Toen kregen we die documentaire The Act of Killing van Joshua Oppenheimer. Prachtige documentaire, kan ik iedereen aanraden. Waarin hij spreekt met daders die gewoon met zoveel woorden zeggen... ja, ik heb die en die mensen allemaal vermoord en dat mocht en dat was goed. En Jessica Melvin is toen op het eiland Medan... op zoek gegaan naar gepensioneerde militairen... die misschien thuis nog wat privéarchieven hadden liggen. Dus ze is gewoon die mensen langs gegaan en meestal vriendelijk te woord gestaan. Een kopje koffie drinken, een beetje praten. En toen heeft ze gevraagd, heeft u misschien ook... van de jaren 60, heel algemeen, nog wat, wat ego-documenten liggen, wat privécollecties. En een van die officieren van het Indonesische leger, die wees toen naar een hut achter zijn huis. En hij zei, ja, volgens mij ligt daar nog wel wat.
Okay,
en toen is ze gaan kijken en toen heeft ze dus echt adembenemende documenten gevonden, waarin dus letterlijk het Indonesische leger in 1965 zegt, wij gaan milities oprichten. Die milities moeten de communisten uitroeien. Want we willen niet als leger direct betrokken zijn bij de vernietiging van communisten. Dat heeft ze gevonden. En daarmee is dus in één klap eigenlijk die literatuur op zijn kop gaan staan.
Ja, en die intentie die is direct duidelijk.
Ja, absoluut. Dat was meteen een beklonken zaak.
Oké, okay. Ja, wat een mooi voorbeeld. Ja. In dit voorbeeld komt ook al even aan bod dat... die Australische historicus die ging dus gewoon praten met mensen. En zo kwam ze dan op die archieven. Het materiaal. Ik zou nu graag wat ingaan op die tweede methode van het interview. Is meer ook oral history. Willen ooggetuigen van genocide daarover praten?
Niet allemaal. En... Er zijn eigenlijk in de... Als je kijkt naar bijvoorbeeld overlevenden van de Shoah. Dus niet omstanders. Maar ik bedoel echt dus Joden bijvoorbeeld die het hebben overleefd. Er is meestal een soort van tweedeling. Je hebt mensen die er nooit over hebben willen praten. Je hebt aan de andere kant mensen die er niet over kunnen ophouden. Dus er is of obsessie of er is stilzwijgen. En er zijn een aantal mensen geweest die het op een meer gebalanceerde manier hebben kunnen verwerken. En door het bijvoorbeeld van zich af te schrijven. Door memoires te schrijven. Of door bijvoorbeeld interviews te geven. Maar je hebt overal ter wereld heb je oral history initiatieven. Oral history, de mondelinge geschiedenis, betekent dat je mensen interviewt. Over hun, niet alleen over zichzelf, maar ook over wat ze allemaal hebben meegemaakt en gezien. Dus ook als getuigen, niet alleen als ervaringsdeskundigen. En dit is vooral in de context van geweld heel erg belangrijk. Omdat de daders wilden niet dat mensen het overleefden en het gingen rondvertellen. Sterker nog, SS-mensen bijvoorbeeld in de kampen... hebben heel vaak Joodse slachtoffers en overlevenden getart... met het idee van zelfs als jullie hier dit overleven en wegkomen... niemand zal jullie geloven dat er echt gaskamers zijn. Dus daarom is het des te belangrijker... Om die verhalen van de slachtoffers naar voren te brengen en om ze te interviewen. Maar nogmaals, het is niet altijd even makkelijk. Voor mensen die absoluut niet willen praten hierover, gaan soms decennia voorbij dat ze gewoon hun leven oppikken en dat ze hebben kinderen en ze hebben een gezin en ze hebben een carrière en ze gaan op vakantie. Alles lijkt normaal. Maar dan komt er een keer de man met de hamer en dan slaat het trauma toe. Of hoeft niet per se traumatisch te zijn. Of ze willen er gewoon zelf over beginnen te praten. Of de kinderen gaan ernaar vragen. Of de kleinkinderen gaan ernaar vragen. Opa, wat was dat eigenlijk? Of oma, wat was dat eigenlijk? En dan komen er vaak verhalen en interviews. En die oral history initiatieven zijn daarom heel erg belangrijk.
En je zegt dus dat mensen ofwel dichtklappen... ofwel er een obsessie mee krijgen. Maar eigenlijk zeg je dat het beter is... om erover te praten, omdat het na dato een daad van verzet is.
Zeker, het is een daad van verzet. Dat zien heel veel mensen ook. Hè. Dus als je met mensen spreekt die eerst absoluut pertinent niet wilden praten hierover... en dan later wel zijn overtuigd bijvoorbeeld, soms door eigen kinderen... of soms door onderzoekers of soms uit eigen wil, dan zie je vaak dat het een opluchting is voor ze. Dat ze het verhaal hebben kunnen vertellen. En je hebt natuurlijk ook mensen die het juist zo wijd en breed mogelijk willen vertellen aan iedereen. Omdat ze vinden dat de wereld hiervan moet weten. En zich moet bekommeren om hun lot. Dus dat soort initiatieven zijn heel nuttig. En ik wil er bijvoorbeeld eentje noemen hier. Je hebt aan de University of Southern California in Los Angeles. Heb je een groot oral history archief. Van voornamelijk Holocaust overlevenden, maar ook van andere genociden, zoals Rwanda, Armeense genocide. En nu zijn ze bezig met de Yezidis in Irak. En sommige van die Holocaust interviews hebben ze heel vroeg gedaan. Soms al in de jaren 60, 70. En andere pas heel laat. Soms echt in de jaren 2000, dat die mensen op hoge leeftijd waren. Dus dat heeft te maken met, je moet weten waar die mensen zijn. En soms kom je gewoon iemand tegen die nog nooit met iemand heeft gepraat. Niemand weet van zijn bestaan. En hij is zelf nooit naar voren getreden met zijn verhaal. Dus dan denk je, goh, het is heel belangrijk dat jij een verhaal vertelt. Maar het overtuigen van die mensen is niet altijd even makkelijk. En niet iedereen kan ook even goed schrijven.
Ja.
Je kan wel zeggen van, ja, waarom schrijf je niet een boek over je ervaring? Maar ja, niet iedereen kan dat.
Ja.
Dus dan moet je ze interviewen. Dan moet je interviewtechnieken ontwikkelen. En het geduld daarvoor opbrengen om urenlang met iemand te zitten. Goed materiaal, goede opnamemateriaal. En er zijn natuurlijk issues van privacy natuurlijk. En wie mag het allemaal zien voor onderzoek bijvoorbeeld? Dat moeten die mensen zelf ook goedkeuren.
Ja, en wat is jouw ervaring met het vinden van geïnterviewden? Hoe vind je die mensen?
Je gaat er actief naar op zoek. Je hebt een bepaald netwerk bijvoorbeeld in een gemeenschap. Dat kan de Tutsi-gemeenschap zijn of dat kan de Bosnische moslimgemeenschap zijn. In mijn eigen onderzoek gaat het vooral over Syrië. Dus ik ga in de Syrische gemeenschap op zoek naar mensen die geweld hebben overleefd. Die bijvoorbeeld een gevangenis hebben overleefd. Die zijn gefolterd in zo'n gevangenis. Of die een massamoord hebben overleefd. Of die zo'n belegering hebben overleefd. En dan probeer ik ze dus. Ik probeer dus vertrouwen te winnen. Ik probeer ze ook uit te leggen wat ik doe. En waarom het belangrijk is. En dan is het is wel aan de wil van zo'n persoon. Om dan uiteindelijk te accepteren of niet. Maar meestal. Als je vertrouwen wint van mensen en je geeft het belang van wetenschappelijk onderzoek aan, daar is bijna iedereen het wel mee eens. Dus het is mij wel gelukt om een groot aantal Syriërs te interviewen over hun ervaringen. Bijvoorbeeld, ik heb iemand geïnterviewd die ooit door de regering Assad, dus door de troepen van Assad, is gearresteerd. En hij is in een gevangenis beland in Damascus, een van de meest beruchte gevangenissen. Waar mensen niet alleen worden gefolterd en gemarteld, maar worden doodgemarteld. En hij is een van de weinige overlevenden geweest van dat proces. Omdat hij. Het is ook soms onduidelijk waarom hij het heeft overleefd. Ik denk dat het te maken heeft met zijn eigen wilskracht om te leven. Maar misschien ook met toeval. Dat ze hem één keer er niet hebben uitgehaald, bijvoorbeeld om hem. Om hem te slaan en om in elkaar te slaan of aan het plafond te hangen en dit soort vreselijke dingen. En dus al zijn celgenoten zijn overleden. Hij is de enige die dat proces heeft gezien, heeft meegemaakt en een interview daarover heeft gegeven. Dus als hij dat interview niet had gegeven, dan wisten we niet eens dat die cel had bestaan. Dat al die mensen daar zijn doodgemarteld. Dus je moet echt investeren in zo'n persoon ook. Je kan niet binnenlopen van, hi, ik ga even een interview doen met een hartstikke zwaar onderwerp, 3 uur, 4 en dan loop ik lekker weg. En dan bye bye. Nee, je moet ook zorgen voor de nazorg. Als mensen dus psychologische steun nodig hebben, dan kan je ze verwijzen. Dit soort dingen zijn ook erg belangrijk. En die verantwoordelijkheid heb je als wetenschapper ook. En soms kom je mensen ook per toeval tegen. Dat komt ook wel eens voor. Of mensen komen naar je toe, omdat ze hebben gehoord ben jij de persoon die al die interviews afneemt met Syriërs? Ja, dat ben ik. Nou, dan kunnen we een interview doen. Dus dat. En het is een buitengewoon bevredigend, maar ook een hele zware methode.
Ja, het lijkt me heel zwaar om die mensen te interviewen. Ja. En we hebben het net even gehad over slachtoffers interviewen, maar hoe vind je daders bereid?
Ja, daders zijn een heel ander slag mensen. Nou, vanwege dus de geheimhouding van zo'n geweldsproces willen veel daders helemaal niet praten, natuurlijk. Ja, dus het is vaak krijg je. Of een ontkenning dat ze niet betrokken waren bij het geweld. Of je krijgt een soort afwending Je krijgt een soort handgebaar van ja, hier ben ik niet in geïnteresseerd. Dus dan moet je of proberen ze te overtuigen, of heel geduldig blijven vragen. En daar is natuurlijk ook een verschil of het een lopend geweldsproces is, of dat het al 30, 40 jaar geleden is gebeurd. Dus Joshua Oppenheimer, om een voorbeeld te geven, de Amerikaanse documentairemaker die over de Indonesische daders heeft geïnterviewd in de jaren 2000. Die mannen waren toen al op redelijke leeftijd, 60, 70. Die daders hebben heel expliciet gesproken met hem op camera, wat ze allemaal hebben gedaan. Omdat in die maatschappelijke context in Indonesië, omdat daar geen er is geen overgangsproces geweest. Dus het is, ze vinden, er zijn geen enkele consequenties aan verbonden in Indonesië. Als je zegt, ik heb persoonlijk, hoogst persoonlijk 3000 communisten omgebracht. Een van die mannen die zegt dat letterlijk in die documentaire. Nou, als je dat hier zegt, ja, dan word je opgepakt door de politie natuurlijk. Maar daar niet. Dus het heeft ook te maken echt met zo'n maatschappelijke context. En het is veel moeilijker ook omdat de daders, ja, het zijn moordenaars. En daar moet je zelf ook mee uitkijken natuurlijk. Ja, omdat ze ook denken van, ja, misschien ben je wel een spion. Of ben je een nieuwsgierige journalist. Daar willen ze helemaal niet mee praten. Dus het is veel moeilijker. Het vergt veel meer tijd. Maar wat je daaruit krijgt is ook heel erg nuttige informatie.
Ja, wat kan een dader loslaten in zo'n interview?
Je krijgt zelden een bekentenis. Dus je krijgt zelden zo'n expliciet verhaal wie ze allemaal hebben vermoord, waarom ze dat hebben gedaan, hoe ze zich daarbij voelden. Ik bedoel, dat soort ontdekkingen moet je eigenlijk... het is heel moeilijk. Daar kom je bijna niet aan. Wat je wel heel vaak heel goed in kaart kan brengen, is waarom zo'n dader is betrokken geweest bij zo'n geweldsapparaat. Stel je bent dus Servische jongen, je bent 23 jaar en het is 1992. Ik bedoel, waarom ben je niet een andere carrière gaan kiezen? Maar waarom heb je die dag aangemeld van zo'n militie? Dus dat is echt zo'n turning point eigenlijk in zijn leven. Dat hij dus kiest om... dat weet hij misschien nog niet, hoe diep hij in het geweld verzeild zal raken. Maar dat hij dus niet kiest voor een vreedzaam leven, maar dat hij kiest voor het geweld. Die turning points kan je heel goed in kaart brengen. Wat je ook heel goed kunt zien als je met daders spreekt, en ik zal een voorbeeld geven van een Syrische dader die ik heb gesproken, is hun wereldbeeld. En uiteindelijk is natuurlijk hun wereldbeeld belangrijk. Het definieert hoe ze omgaan met elkaar, met de samenleving en ook met de slachtoffers. Een van die Syrische daders bijvoorbeeld die... Hij zei tegen mij, weet je, ik ben helemaal niet zo'n fan van Assad. Maar wat ik heel graag wil, dat de rebellen waren voor hem te islamitisch. En hij wilde graag een seculier Syrië. En hij was bereid om niet alleen om te sterven, maar om te doden. Om dat seculiere Syrië te behouden. Volgens zijn perspectief. En dat is heel interessant, want dan krijg je dus een stukje ideologie krijg je eigenlijk mee. En dan begrijp je zo iemand beter. Dus van daders kan je heel veel dingen ook heel goed in kaart brengen.
Ja, interessant. En genocide wordt vaak ontkend door de daders. Hoe komen zij weg met het ontkennen?
Ja, alle genociden worden ontkend trouwens. Ja, dus er zijn ook de Holocaust. Er zijn Holocaust-ontkenners. Die zitten niet in de Duitse overheid. Nee, natuurlijk niet. Maar er zitten wel in neonatiegroepen bijvoorbeeld. Of er zitten mensen in de Iraanse overheid bijvoorbeeld die de Holocaust ontkennen. Voor de voormalige Iraanse president Ahmadinejad was er iemand die zei, ja, het was allemaal zo erg niet. Ja, dus ook de Holocaust, waarvan je kan zeggen, het is de meest bekende onontkenbare genocide. Zelfs die wordt ontkend. Maar andere genociden, andere voorbeelden daarvan, worden heel expliciet ontkend, soms door sterke lobbygroepen. En soms door staten zelf. Dus de Turkse overheid is daar een goed voorbeeld van. Het is meer dan 100 jaar na de Armeense genocide. En de genocide wordt nog steeds ontkend. Japan met hun misdaden in Korea en in China. En ook in Indonesië. Het Japanse establishment, politieke establishment, is daar ook niet helemaal transparant over. Om het mild uit te drukken. Dus dat is... dat heeft te maken deels met de reputatie van zo'n staat natuurlijk. Ik denk dat de Turkse en de Japanse politici Of bijvoorbeeld Servische politici, dat ze denken, als ik dit erken, dan doet dat afbreuk aan het prestige van onze staat. Terwijl juist het omgekeerde kan zeggen. Kan je zelf zeggen van ja, het is een heel groot gebaar eigenlijk om het leed van zo'n slachtoffergroep te erkennen. Maar het is helaas, komt het nog steeds wel heel vaak voor, genocide ontkenning.
Ja, dus je noemde net Japan en Turkije en Servië. En een uitzondering is van Duitsland, hè, die hebben wel erkend. Wat maakt nou dat een staat dat wel gaat erkennen?
Ja, daarvoor is echt een serieuze omwenteling nodig. Hè. Dus 1945 zijn de naties van de troon gestoten. En toen is er echt in Duitsland niet een heel grondige, maar een redelijke schoonmaak geweest in de bureaucratie van de natie, de denazificatie. Dus het onderwijssysteem is op de schop gegaan. Er is natuurlijk een nieuwe staatsvorm gekomen. Tenminste in West-Duitsland. En ook in Oost-Duitsland natuurlijk. En er is dus die misdaden die zijn toen vanaf het begin al, als eigenlijk hoeksteen van de erkenning van het geweld, zijn verankerd eigenlijk in de identiteit van de staat. En dus het is een onderdeel van de Duitse identiteit om de Holocaust te erkennen. Maar het is een onderdeel van de Turkse identiteit om de Armeense genocide te ontkennen. En dus als je met mensen praat en je tornt daaraan, dan worden ze vaak heel emotioneel, omdat het gaat over hun identiteit. Omdat ze bang zijn voor identiteitsverlies. Omdat ze denken van ja, alles wat mij is aangeleerd over het Duits zijn, of over Japans zijn, of over Servisch zijn, is niet helemaal waarheidsgetrouw. Dus daar kunnen mensen heel emotioneel op reageren soms. Hè. Weet ik ook uit eigen ervaring. Want ja, we krijgen bij het NIOT ook wel eens boze e-mails van mensen die niet blij zijn dat we hun genocide bestuderen, of juist niet.
Oké, okay, ja.
Ja, dus dat, het wekt hele sterke emoties op onder mensen. Maar het heeft natuurlijk te maken met de verantwoordelijkheid van politici. Servische politici, Russische politici, Japanse politici, noem het maar op. Moeten gewoon eerlijk uitkomen hiervoor. En moeten proberen een proces van dialoog en discussie constructief in eigen samenleving op gang te brengen. Om de misdaden te bespreken.
Ja, en die politici die houden de ontkenning in stand. En draagt dat ook bij aan nieuw geweld?
Dat kan. Dat kan zeker zo zijn. Dus denk bijvoorbeeld aan. Neem een samenleving als Irak. Dus Irak onder Saddam Hussein. Saddam heeft in de jaren 80 genocide gepleegd tegen de Koerden. We weten niet precies hoeveel, maar tussen 100 en 150.000 Koerden heeft hij vermoord door massa-executies en het gebruik van chemische wapens. Daar is nooit een proces van afrekening mee geweest. Nee, niet echt. Er is een soort tribunaal, half tribunaal geweest in Bagdad, maar de Iraakse samenleving, vooral de Arabische Irakezen, hebben daar nooit echt een vorm van introspectie over gehad. Van wat hebben wij gedaan met onze eigen medeburgers, die toevallig Koerden zijn. En daardoor krijg je dat na 2003, en ook in het afgelopen decennium, dat er weer geregeld aanvallen zijn geweest op Koerden. Omdat er wordt gedacht, die mensen zijn vogelvrij. Bijvoorbeeld de Yezidis. Ze zijn vogelvrij. Niemand zal ze verdedigen als we ze aanpakken. Bovendien zijn er ook mensen die denken, we hebben het karwei niet afgemaakt. Dus we moeten proberen die mensen een kopje kleiner te maken. Dit soort dingen. Het geldt ook voor antisemitisch geweld. Holocaust-ontkenners zijn bijna altijd antisemieten. En antisemieten zijn bijna altijd holocaustontkenners. Dus antisemitisch geweld, wat je helaas veel ziet. Dus ook in Halle bijvoorbeeld had je die aanslag op de synagoge. Dit soort mensen denkt kennelijk dat ze dit kunnen permitteren. En zijn bijna altijd holocaustontkenners.
Ja, en je noemde net ook een soort half tribunaal in Bagdad. Er zijn natuurlijk meer tribunalen. Is het mogelijk voor slachtoffers om rechtvaardigheid te krijgen?
Dat hangt inderdaad van de slachtoffers zelf af. Van de overlevenden. Sommige mensen hebben veel voldoening in een tribunaal. Andere mensen denken, ik krijg mijn familie nooit meer terug. Dus al geef je de daders 100 keer levenslang, ik krijg mijn familie niet terug. Of de vorm van zo'n rechtspleging past bijvoorbeeld cultureel niet goed. in een bepaalde samenleving. Hè? Dus dat ze bijvoorbeeld in de Congo bijvoorbeeld, of in Nigeria, of in Cambodja, zijn andere vormen van verzoening en rechtspleging. Dus cultureel, traditionele andere vormen van dan een tribunaal met een rechtbank en een rechter, et cetera. Sommige mensen begrijpen dat niet eens. Dus dat hangt erg af van de cultuur en van de mensen zelf. Maar het is vooral een heel belangrijk signaal ook naar de wereld. Dus als je genocide onbestraft laat, wat voor signaal geeft dat aan de volgende leider die dat misschien in zijn hoofd haalt om zoiets proberen te lanceren? Dus niet alleen richting de overlevenden en de slachtoffergroep, wel natuurlijk tegen hen, zoals Eichmann bijvoorbeeld. Dat was echt een soort catharsis in Israël. Maar ook als signaal naar de wereld. Want straffeloosheid kunnen we niet permitteren.
Ja, dus als een signaal naar de wereld. En ja, tot slot valt een genocide te voorkomen.
Ja, dat is moeilijk. Dat zullen we eigenlijk niet weten. Want misschien hebben we wel genocide voorkomen. Maar omdat ze niet zijn voorgekomen, weten we niet of we ze hebben voorkomen. Dus, maar we kunnen zeker dus wel, omdat we dus iets weten over wetmatigheden van genocide. Dus wat veroorzaakt die genocide. Als we die oorzaken bestrijden, dan weten we ook dat we het geweld voorkomen. Dus bijvoorbeeld het tegengaan van extreme ideologie. Het tegengaan van machtsconcentratie. Van autoritaire politiek. Want het zijn bijna altijd dictaturen geweest die genocide hebben gepleegd. Als je die twee oorzaken bestrijdt, dan strijd je eigenlijk voor de goede zaak, zeg maar. Dan kan je ook inderdaad wegsturen van potentieel geweld tegen bepaalde groepen. Die worden gediscrimineerd eerst. Maar als er zo'n extreme macht ontstaat, dan kan die discriminatie ontaarden in geweld. Die twee oorzaken moet je wegnemen.
Oké, Joost?
Ja, als ik nog even terug mag gaan naar het begin van het programma, dat we het hadden over wat genocide is. En dat het ging over de juridische definitie van Lemkin, dat het belangrijk was om het feit te erkennen dat het hier om een groep gaat en juist niet om de individuen. Ik vroeg me op grond hiervan hoe jullie binnen genocide studies omgaan met het idee dat je eigenlijk met deze definitie ook de segregatie reproduceert die in genocides van toepassing was. Hè? Dus bijvoorbeeld bij het Holocaustmonument in Berlijn was het een punt van kritiek dat door alle groepen slachtoffers een andere plek te geven, die segregatie gereproduceerd werd. Is dat iets waar jullie tegenaan lopen?
Ja, het is heel belangrijk. Het is een hele goede vraag. Het is heel belangrijk om niet de terminologie en de categorieën van de daders over te nemen. En er is een Duitse historicus, Frank Bajor, die heeft ooit een keer een boek geschreven over de Joden in Hamburg. En hij heeft in zijn inleiding van zijn boek schrijft hij: ik wil eigenlijk het woord Jood tussen aanhalingstekens zetten door het hele boek heen. Maar dat doe ik niet, want het ziet er lelijk uit. Maar, zegt hij, we moeten ons goed beseffen dat veel mensen zichzelf niet zagen als Joden. Noem maar een categorie op. Dus die categorieën die moeten we juist afbreken en die moeten we niet versterken. En daarmee doen we eigenlijk de overlevenden geen plezier. En het is te veel respect voor de daders.
Ja, dus niet de categorisering van de dader overnemen in dit geval.
Precies.
Oké. En kan je... Ik hoorde tune. Dan betekent het dat we het eind zijn gekomen van deze uitzending van Radio Zwammerdam over genocide. Oer Honker, hartelijk dank voor je komst.
Graag gedaan.
Ik wil ook graag Joost bedanken. Hij was de co-presentator van deze uitzending. De techniek was vandaag in handen van Lilian Kingma. Waarvoor ook heel veel dank. Allebei zijn ze nieuw bij onze redactie, dus u zult binnenkort meer van hen horen. Reageren op deze uitzending kan op Facebook, Instagram of Twitter. Volg ons daar ook vooral, dat vinden we altijd leuk. Ouderwets mailen kan ook naar redactie@radiosammerdam.nl. Volgende week zondag is Radio Sammerdam weer te beluisteren tussen 11 en 12 op Radio Salto. Oudere uitzendingen zijn terug te beluisteren op alle podcastkanalen, Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op onze website radiosammerdam.nl. Dit was Radio Zwammerdam. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Voor nu nog een hele fijne zondag.